Welkom bij Klinische Pioniers, de podcast waarin we diepgaande gesprekken voeren over innovaties en ontwikkelingen in klinische gezondheidswetenschappen. Ik ben Malou, student fysiotherapiewetenschappen en jullie host voor vandaag. Vandaag hebben we het genoegen om twee verpleegkundigen en masterstudenten Marleen von der Horst en Margriet Oosterhoff te verwelkomen. Ze studeren in klinische gezondheidswetenschappen en volgen het programma verpleegwetenschappen. Ook zijn ze beide al ruim 20 jaar verpleegkundige, waarbij ze op verschillende plekken hebben gewerkt. Marleen en Margriet gaan ons vandaag meenemen in hoe volgens hen het vak zich de afgelopen 20 jaar heeft ontwikkeld. Als allereerste bedankt voor jullie komst, Marleen en Margriet.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd, want jullie hebben allebei ruim dus 20 jaar ervaring in het verpleegkundig vak. Hoe heeft jullie loopbaan er precies uitgezien? En welke persoonlijke en professionele overwegingen hebben jullie dan ook gemotiveerd om het uiteindelijk te starten met een master klinische gezondheidswetenschappen? Misschien als eerste bij jou, Marleen.
Ja, nou, dit jaar ben ik precies 20 jaar verpleegkundige.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. Ja, het is toch wel bijzonder dat ik al 20 jaar de titel van verpleegkundige mag dragen, want zo ervaar ik het ook. Mijn werkervaring ligt in een algemeen ziekenhuis en de afgelopen jaren ben ik werkzaam als verpleegkundige consulent geriatrie. En als ik terugkijk op mijn loopbaan en de ontwikkeling daarin, is het voor mij belangrijk geweest dat ik twee verpleegkundige specialisaties heb gedaan. Om meer verdieping op te zoeken in het vakgebied. Ik heb de neurologie en de geriatrie aantekeningen gedaan. En ik heb altijd directe patiëntenzorg gecombineerd met kwaliteitsrollen. Denk aan verpleegkundig eigenaarschap van valpreventie en vrijheidsbeperkende interventies. En die combinatie heb ik altijd heel erg leuk en uitdagend gevonden. De afgelopen jaren heb ik mij meer ontwikkeld in verpleegkundig leiderschap. Ik ben lid geweest van de verpleegkundige adviesraad. Ik ben daar ook voorzitter van geweest. Ik heb de leergang nieuw verpleegkundig leiderschap gedaan, wat heel veel gedaan heeft en mij heeft toegerust in persoonlijke identiteit. Ja, en mijn passie voor de verpleegkunde en ik ervaar een soort innerlijke drive om van betekenis te zijn voor professionalisering en profilering van de verpleegkunde, heeft mij gemotiveerd om verplegingswetenschappen en dus klinische gezondheidswetenschappen te gaan studeren.
Ja, top. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom je dan na zoveel jaar de keuze hebt gemaakt om de studie te gaan doen. En waarom niet eerder bijvoorbeeld?
Waarom na 20 jaar? Heeft ook te maken met gezinssituatie. Ik heb drie jonge kindjes in de basisschoolleeftijd. Dus dan is de agenda goed gevuld. En ik denk met name mijn ontwikkeling in verpleegkundig leiderschap en mijn rol in de verpleegkundige adviesraad maakte dat ik inzag, wij moeten als beroepsgroep veel steviger gaan staan. Wij zelf als professionals, maar we moeten ook veel sterker zijn in wat ons vakgebied is. En daar gaan onderscheiden en dat gaan onderbouwen. En toen dacht ik, wij moeten gaan academiseren als verpleegkunde. En dat vinden voor een ander is ook voor mezelf. Dus toen dacht ik, ja, dan ga ik zelf nu ook de stap nemen om op masterniveau met academische vaardigheden van betekenis te zijn voor de verpleegkunde.
Ja. En was je al bekend met deze studie?
Ja, zeker. Ja, zeker. Ook al altijd mijn interesse in gehad. In mijn omgeving zeiden ze ook al van, ja, dit past helemaal bij je. Dit komt niet als een verrassing. Ja.
Kijk, top. Het heeft dus echt tot dit geleid uiteindelijk.
Absoluut.
Ja, leuk. Ja. Hoe ziet jouw loopbaan er precies uit, Margriet?
Nou, ik ben net zoals Marleen ook al ruim 20 jaar verpleegkundige. Ik ben begonnen als wijkverpleegkundige, dus direct na de HBOV ben ik als wijkverpleegkundige gestart. Daar heb ik 20 jaar gewerkt. Of zeg ik dat goed? Nee, iets minder lang. En daarna ben ik in de jeugdgezondheidszorg als jeugdverpleegkundige gaan werken. Ik heb verschillende rollen als wijkverpleegkundige gehad, ook verschillende aandachtsgebieden. Ik ben als wijkverpleegkundige heb ik het aandachtsgebied hartfalen gehad. En dan fungeerde je een soort van spil tussen het ziekenhuis en de thuissituatie. En daarbij hoorde dan ook overleggen met cardiologen en verpleegkundige specialisten die in het ziekenhuis werkzaam waren. En tevens heb ik ook als lid van Shared Governance Groep als verpleegkundig adviseur gewerkt. En daarmee adviseerde je andere zorgteams over hoe verleen je nou passende zorg. En daarin is ook een grote verandering geweest al die jaren dat ik nu verpleegkundige ben. Dus over het gebruik van hulpmiddelen, van technologie, verschil in indicaties, gespreksvoering. En sinds 5 jaar werk ik dus nu als jeugdverpleegkundige binnen de jeugdgezondheidszorg. Dat is weer een hele andere doelgroep, andere tak van sport. Dus, maar ook heel leuk. En dat heeft altijd ook mijn interesse gehad. Daar heb ik ooit mijn eindstage van de HBOV gedaan. En zodoende ben ik daar nu aan het werk. Mijn interesse voor verplegingswetenschap, ja, die gaat al terug naar toen ik de opleiding HBOV deed. Toen heb ik ook overwogen, dat was toen een pilot, om het tijdens de HBOV te gaan doen. Maar dat werd toen nog niet zo gefaciliteerd zoals dat nu gedaan wordt. Dus dat was voor mij niet helemaal haalbaar om dat te combineren. Ja, en toen eigenlijk om dezelfde redenen als Marleen, toch even gewacht. En dat werd toch even wat langere tijd. Een functie op de beleidsafdeling heeft toch nog weer die interesse extra aangewakkerd. Ja, waardoor ik toch op mijn 44ste begonnen ben met de opleiding.
Ja, ook zeker een hele interessante weg dus gehad. Allebei best wel veel ervaring. Ook een beetje een onderwerp die onze studie natuurlijk ook benadert. Merken jullie daar ook verschillen in met bijvoorbeeld studenten die net zijn gestart met verpleegwetenschappen? Die bijvoorbeeld net verpleegkunde hebben afgerond?
Ja.
Daar zien we, daar ervaren we wel verschil in, maar ook echt in het positieve. Ik denk dat we een hele mooie mix hebben als ik kijk naar de studenten van verpleegwetenschappen, maar zeker ook natuurlijk van de anderen. Ik ben onder de indruk van de hbo-verpleegkundigen die een paar jaar geleden de hbov hebben afgerond. Denk ik, wat een expertise, wat een groei in professionaliteit. Absoluut, daar ben ik echt van onder de indruk. En ik denk, wij nemen onze ervaring mee van het werkveld, van hoe complex het is, hoeveel structuren er zijn, hoe je moet verhouden tot een organisatie. En zo samen met elkaar.
Ja, die diversiteit is gewoon heel mooi. En dat je van elkaar leert. En je neemt allemaal toch wel je expertise hierin mee. Dus dat is wel mooi.
Ja. Absoluut. Ja. Absoluut. Zo waren wij allebei aan het worstelen met meer de wetenschappelijke database. En het hele technologische, het digitale. Dat was 20 jaar geleden. Was dat er nog niet?
Nee, zoals PubMed was volledig onbekend voor mij. De eerste les, ik dacht echt, waar hebben ze het hier over? En zoekstrings. Ik dacht, waar moeten we beginnen? Maar goed, dan word je toch daarin meegenomen door medestudenten. Dat is echt heel leuk.
Ja, dat is prachtig. Ja. Dat is echt prachtig.
Ja. Vond het je moeilijk om daarin mee te gaan? Of liep dat eigenlijk heel makkelijk af?
Ik liep hier wel eens met een groot vraagteken boven mijn hoofd de deur uit. Dat ik echt dacht van, hoe ga ik hier een weg in vinden? Maar je werd toch altijd wel weer meegenomen en alles stap voor stap. En dan blijkt toch wel dat het lukt.
Ja, mee eens. Als je het specifiek hebt over het technologische en het digitale, daar word je dan best wel snel digiwijs in, merk ik, zodra je het eenmaal doet. En met name ook, soms lachen we ook gewoon even om onszelf. Sorry, andere generatie. maar dan word je geholpen. En als ik kijk in de studie zelf, het is echt een taaie, een hele diepgaande studie, die zeker niet makkelijk is. Ja, en toch zitten we hier gewoon bijna aan het einde van masterjaar 1 en zijn we echt al ruim over de helft.
Ja.
En dan doen dus we het lukt toch maar met elkaar.
Ja. Ja. Maar wel met echte nodige uitdagingen. Ik heb af en toe zak me de moed wel een beetje in de schoenen. Maar dan ergens lukt het dan toch wel weer om verder te gaan. En dat voelt ook elke keer wel weer als een overwinning. Van, dit hebben we dan toch maar weer gedaan. Dit is ons toch weer gelukt.
Zeker. Ja, heel leuk. Als jullie dan ook terugkijken naar het verpleegkundig vak, is daar veel in veranderd de afgelopen 20 jaar?
Nou, als ik kijk naar bijvoorbeeld de ontwikkeling binnen de wijkverpleegkundige, wijkverpleegkunde, daar is wel heel veel in veranderd. En wat daar vooral, denk ik, een grote verandering is geweest, het zelf indiceren door de wijkverpleegkundige. Voorheen vroeg je een aanvraag of deed je een aanvraag bij het CIZ, het indicatieorgaan. En vanaf 2015 was dat, geloof ik, dat de verpleegkundige dan zelf de indicatie mocht stellen. En ik denk dat dat heel veel heeft betekend ook voor de autonomie van de wijkverpleegkundige. Dus ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is geweest. En wat ik me zo kan herinneren, vond ik dat wel de belangrijkste ontwikkeling.
En voor jou?
Ja, ik denk dan, ik kijk dan ook echt naar het perspectief van de zorgvrager. Dan is de zorgvraag die gesteld wordt en waar de verpleegkunde een antwoord op wil geven, die is vele malen complexer geworden. 20 jaar geleden had je meestal een patiënt met een enkelvoudig probleem in met name het fysieke domein, het lichamelijke domein. Dat komt nu niet meer voor. Binnen mijn vakgebied, de geriatrie, is er per definitie sprake van multimorbiditeit, dus meerdere chronische aandoeningen in verschillende domeinen die hele sterke invloed op elkaar hebben. En dat vraagt dus ook van de verpleegkunde dat je meer kennis, meer know-how, meer vaardigheden moet hebben. Waarbij je dan ook de laatste jaren veel meer methodieken hebt om enige structuur aan te brengen in die complexiteit. Maar ook het integreren van evidence-based practice. Dus die vele verpleegkundige handelingen die ons vak kent. Ja, waarom doen we die en leidt dat dan echt wel tot de beste zorg? Maar ook wel daarnaar kijken is bijvoorbeeld de integratie van cultuursensitieve zorg. Dat was volgens mij 20 jaar geleden nog geen eens een term, of ik heb daar toen nooit kennis van genomen. Maar nou, ten goede is dat nu ook onderdeel van de verpleegkunde.
Moet ik mij daar precies bij inbedenken?
Nou, om een voorbeeld te noemen, 1 keer per week op de polykliniek waar ik werk hebben wij een spreekuur voor mensen met geheugenklachten met een niet-westerse achtergrond. Dus die diagnostiek omtrent geheugenklachten is voor iemand met een westerse achtergrond anders dan voor iemand met een niet-westerse achtergrond. Dus de invloed van cultuur ook op beleving, maar ook betekenisgeving van ziekte en gezondheid is anders en vraagt dus van ons andere vaardigheden of een andere manier van kijken naar welke problemen er zijn.
Ja, precies. Ik snap hem. Als je ook kijkt bij jou bijvoorbeeld, Margriet, want je werkt nu in de jeugdzorg, zei je?
Jeugdgezondheidszorg.
Excuses. Zie je daar veel verschil in patiëntenzorg? De patiënten zijn veranderd de laatste jaren? Of?
Nou, wat Marleen zegt, herken ik ook wel. Hey, je moet meer cultuursensitief aan het werk zijn. Je ziet ook veel meer mensen uit andere culturen. En om daarbij aan te kunnen sluiten, is het wel belangrijk dat je daar inzicht in hebt en dat je weet hoe je dan moet handelen en hoe je het gesprek moet voeren. En sowieso het gebruik van vertaalapps. Hè. Soms heb je mensen tegenover je zitten die geen Nederlands kennen, maar ook zelfs geen Engels. Dus dan wordt het toch best ingewikkeld. En helemaal als je over een gevoelig punt, hè, zoals het de gezondheid van je kind, dus in mijn geval praat, is het belangrijk dat je elkaar goed begrijpt daarin.
Ja, dus jij maakt eigenlijk wel een beetje dezelfde veranderingen als Marleen, maar eigenlijk in een heel ander stukje,
ja,
van de verpleegkunde.
Zeker, zeker. Ja.
Is er van jullie gevoel ook veel veranderd binnen de kwaliteit van de verpleegkunde en het ondernemerschap bijvoorbeeld?
Nou, de kwaliteit van de verpleegkunde, daarin vind ik echt dat een enorme professionaliseringsslag is gemaakt. Wat ik ook al even aanstipte over hoe ik nu kijk naar de HBOV'ers die de afgelopen jaren de HBOV hebben afgerond, denk ik, wow, wat een kennis en wat een vaardigheden. Het ondernemingschap, ja, dat vind ik lastig. Verpleegkundigen mogen denk ik veel sterker gaan staan voor hun vak. Dus als je dat schaart onder ondernemingschap, dan mag dat nog veel sterker naar voren komen.
En wat zou jij dan sterker naar voren willen laten komen?
De stem van de verpleegkundige. Ik leg hier ook de link met professionele zeggenschap.
Ja.
Wat inhoudt dat zorgprofessionals invloed hebben daar waar het hun vak betreft. En professionele zeggenschap, de Engelse term is shared governance of professional governance. En dat betekent dat je invloed, dus zeggenschap, hebt over je vak. Enerzijds de kant van de vakinhoud, dus dat je ruimte, beslissingsruimte hebt over hoe je je vakmanschap uitoefent. En anderzijds ook de kant, hoe organiseer je je werk? Dus aan welke voorwaarden moet het voldoen, zodat je ook je vakmanschap kan uitoefenen. En binnen professionele zeggenschap is dat niet meer vrijblijvend. Daar zijn structuren voor, zeggenschapsstructuren, met ook overlegstructuren tussen de zorgprofessional en het management. Om samen te kijken hoe gaan we dat dan inrichten met elkaar. Nou, en daarin zien we wel een beweging en een ontwikkeling met steeds meer zeggenschapsstructuren. Maar dat is nog lang niet overal. En de laatste monitor zeggenschap liet ook zien dat er een verschil is tussen het daadwerkelijke beleid in een zeggenschapsstructuur en de ervaren zeggenschap die verpleegkundigen ervaren, dat niet altijd overeenkomt. Dus daarin kunnen nog heel veel stappen gezet worden.
Heb je daar misschien een voorbeeld bij?
Nou, denk aan de verpleegkundige adviesraad. Ja. Dat is ook een zeggenschapsstructuur, maar nog wel een structuur met advies. En wat je wil, ik denk wat de toekomst is, of eigenlijk wat je nu al zou willen, is dat je met elkaar op het moment dat er besluiten genomen worden of beleid wordt gevormd, dat je dat met elkaar doet. Dus ook het stukje van beleid naar praktijk, dat dat geïntegreerd is in elkaar. En dat het ook uitvoerbaar is en ook het meest passende is waar de patiënt om vraagt en waar de verpleegkundige of een andere zorgprofessional dat moet kunnen uitoefenen, dat moet kunnen uitvoeren.
Is het vak daar de laatste paar jaren eigenlijk al in erg gegroeid?
Ja, denk ik wel. Maar dat is ook wel afhankelijk, denk ik, van de setting waarin je werkzaam bent. Ja. Ik denk dat een algemeen ziekenhuis verschilt daarin, denk ik, van een thuiszorgorganisatie of een jeugdgezondheidsorganisatie. In de organisatie waar ik hiervoor werkzaam ben geweest, een thuiszorgorganisatie, daar stond een heel stevige shared governance structuur. En daarin werd de kloof tussen beleid en de uitvoering ook steeds minder groot, omdat elke keer ook iemand aansloot van het management of van de beleidsafdeling. Dus je kon ook heel laagdrempelig met elkaar in gesprek om tot vaststaande punten te komen.
En hoe merk je dat nu bijvoorbeeld binnen jouw baan?
Ja, minder. En er wordt al veel te snel gezegd wat mij betreft van, oh, dat is wel heel verpleegkundig. Terwijl de grootste groep die binnen de jeugdgezondheidszorg werkt, is verpleegkundige. Dus wat dat betreft ben ik het met Marleen eens dat we daarin sterker moeten gaan staan en onze stem moeten laten horen. Ook al lijkt het in eerste instantie misschien niet heel verpleegkundig wat we doen, we zijn het wel. Dus daarin moeten we een duidelijker standpunt innemen, denk ik.
Ja, en merken jullie ook dat deze studie jullie daarbij helpt? Om daar ook duidelijk een standpunt in te kunnen nemen en hier meer over mee te praten?
Ik ga er zelf wel heel anders naar kijken, merk ik. En daarbij lukt het automatisch ook wat beter om dat neer te zetten.
En hoe ga je er precies anders naar kijken?
Ik denk dat je de gesprekken anders voert. Er vallen mij eerder dingen op als ik gewoon in de uitvoering bezig ben, als ik werk. Dan denk ik, daar kan ik dan een link mee leggen met wat ik hier tijdens de studie leer. En ook de gesprekken die je voert met stakeholders. Zoals wij hebben vaak gesprekken met de gemeente. En daarin merk ik dat ik dat toch anders en wellicht wat beter kan onderbouwen waarom wij de dingen doen zoals we ze doen.
Merk jij dat ook bijvoorbeeld, Marleen?
Ja, nou, ik ging ook nog even aan. Margriet, die had het ook over die ontwikkelingen in de zorg. En toen had je het over het indiceren door de wijkverpleegkundigen. En dat gaf autonomie. En die professionele zeggenschap is gebouwd op professionele autonomie. Hè? Dus ruimte krijgen voor je vakmanschap, voor de uitoefening van je vak. En daarin merk ik wel dat de studie mij helpt, omdat ik me veel sterker voel staan in mijn vakmanschap. Ik kan het meer onderbouwen of ik durf meer uit te spreken. Maar waarom doen we dit eigenlijk? Ik snap nu veel beter wat uitkomsten zijn van onderzoeken, wat in de geneeskunde al helemaal geïntegreerd is, maar in de verpleegkunde veel minder. Dus dat helpt mij om het gesprek te voeren. En professionele zeggenschap is ook niet een model van we gaan met de vuist op tafel slaan, want we moeten meepraten. Soms is dat overigens wel nodig. Maar ik zie het echt als een instrument om met elkaar tot goede toekomstbestendige zorg te komen. En dat gaan we met elkaar doen, want we hebben elkaar daarvoor gewoon kei en kaart nodig. En met name degene die zorg leveren.
Ja, en dat maakt denk ik ook het hele grote verschil tussen jullie die in het vak zitten ook zelf en deze studie volgen, iemand die bijvoorbeeld niet in het vak zit en wel advies geeft bijvoorbeeld.
Ja, ja. Dat is zeker anders.
Ja, heb je er misschien voorbeelden van uit jullie eigen ervaring dat jullie daar verschil in zien? Voor misschien kijk naar beleidsmedewerkers of adviserende rollen.
Nou, dan merk je soms, niet altijd natuurlijk, hè, want iedereen doet gewoon ontzettend zijn best, want er wordt kei en keihard gewerkt in de zorg. Maar dat er niet altijd een actie is dat past. Die gebruikers kan. Nou, bijvoorbeeld de vele technologische ontwikkelingen. Hè, wat ook echt een ontwikkeling. Wij begonnen nog gewoon met papieren dossier. En met op zak met 3 verschillende kleuren voor elke dienst 1. En er was altijd een penzoek of er was een dossierzoek of een papierzoek. Hè, dat je denkt, hoe kan het? Maar dat je ook merkt dat we zijn nog niet zo ver in die technologische innovaties dat het helemaal past binnen het werkproces van een verpleegkundige. Daar hebben we nog veel meer of onderzoek of implementatiestrategieën voor nodig. We zijn er nog niet zo ver. Dus de gebruikerskant moet echt nog veel meer geoptimaliseerd worden, dat het ook echt zijn effectiviteit heeft. En daarin ervaar ik dan wel eens een gap, om die Engelse term te gebruiken, tussen iets hoe het bedacht is en hoe de uitvoering, hoe het daadwerkelijk is toe te passen in de praktijk.
Dus jij denkt echt dat mensen die dus onze studie volgen, daar een veel sterker woordje in eigenlijk kunnen doen?
Ja, en niet alleen maar het woordje, maar ook het daadwerkelijk kunnen gaan doen met elkaar. Precies.
Merk jij dat ook zo, Margriet?
Ja, en ik denk ook dat het wel afhankelijk is van meerdere factoren. Hè? De zorg is natuurlijk wel een beetje staat wel in het middelpunt. Je merkt ook maatschappelijke ontwikkeling. Ik heb dan een tijdje op de beleidsafdeling mogen werken. En dan begin je aan een plan. Hè? Je krijgt een opdracht. Maar tussendoor komt er alweer wat anders. Over verschil in financieringstromen. Er worden weer andere eisen gesteld. Dus je moet voortdurend schakelen. Dus als je denkt van, er is een ontwikkeling gaande, kan dat zo weer ingehaald worden door de tijd of door een andere zorgvraag of door andere ontwikkelingen. Dus het is heel dynamisch, denk ik. En om dan terug te komen op onze rol, denk ik dat je dan wel meer in staat bent om daarop in te spelen. Om te kijken van, dat is inherent aan de zorg, dat dat onderhevig is aan veranderingen. Ik denk dat je dat als KGW'er goed zou kunnen volgen. Ja.
Merk jullie ook dat er al veel samenwerking bij verschillende vakgebieden zit? Want nu hebben we het heel specifiek even over de verpleegkunde. Maar dat bijvoorbeeld dit onderwerp ook al best wel bezig is in de fysiotherapie of de logopedie.
Ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren. En juist dat we gemengd zijn, dat we allemaal deze studie doen, denk ik dat van meerwaarde is. Dat je ziet wat doet de fysiotherapeut? Hoe werkt die? En ook van een logopedist. En voordat ik aan deze studie begon, wist ik ook niet dat er nog meer professionals waren, zoals mondhygiënisten en huidtherapeuten die ook deze studie volgen.
Ja, ik sluit me daar absoluut bij aan. In die zin dat ik ook bij de andere zorgprofessionals echt onder de indruk ben van hun eigenaarschap. In de pre-master hebben we veel samengewerkt met elkaar. Hadden we ook gezamenlijke projecten. Ik vond dat echt fantastisch. Dat gaf een inkijkje in een stuk zorgveld dat voor mij onbekend was. Waarin ik soms wel misschien ergens het tegenkwam in de patiëntenreis, maar nooit zo mee heb samengewerkt. En om dan samen vanuit je eigen vakgebied te kijken naar een probleem dat zich voordoet in de maatschappij, en daar met elkaar een bepaalde strategie of oplossing voor te bedenken. Ik vond dat echt een hele fijne en goede samenwerking. Heeft mij heel veel nieuwe inzichten gegeven. En ook die autonomie van een fysiotherapeut, een huidtherapeut, de mondhygiënisten. Daar ben ik ook heel erg van onder de indruk.
Zien jullie dat ook in het vakgebied zelf terug, qua samenwerking bijvoorbeeld? Want in de opleiding is het veel makkelijker om samen te werken natuurlijk. Maar zie je dat ook echt in het vakgebied?
Binnen mijn vakgebied zie ik dat zeker. Als jeugdverpleegkundige werk je heel veel samen en verwijs je ook naar kinderfysiotherapeuten in mijn geval dan. En logopedisten, diëtisten, dus daar verwijs je ook naar, daar werk je veel mee samen. Je overlegt over een casus. En daarin is de verpleegkundige vaak aan zet om het te organiseren. Maar je leert heel veel van elkaar. En je vult elkaar op een mooie wijze aan.
Ja, dus je merkt wel echt dat de verpleegkunde echt een paraplu-view heeft, zeg maar.
Binnen de jeugdgezondheidszorg is dat wel zo. In andere settingen denk ik dat je ook heel veel naast elkaar staat en dat de fysiotherapeut daar ook leiding in zou kunnen nemen in bijvoorbeeld het organiseren van een overleg. Maar de jeugdgezondheidszorg is zo georganiseerd dat het meestal bij de verpleegkundige wegkomt, omdat daar de eerste stap wordt gezet, omdat daar het eerste contact is met de ouders en het kind.
Ja. Maak jij dat ook zo, Marleen?
Jazeker, want coördinatie en continuïteit van zorg zijn hele belangrijke verpleegkundige processen. als ik het zo mag noemen. Dus daar, dat is wat een verpleegkundige doet. Hè? Zorg continueren en coördineren. In mijn functie als verpleegkundige consulent geriatrie werk ik heel erg veel samen met andere disciplines. Zit ik ook veel in multidisciplinaire overleggen. En dan ben ik het ook eens met Margriet. Je staat echt naast elkaar. En met elkaar ga je kijken, wat heeft deze patiënt nu eigenlijk nodig? Wat is de best passende zorg? Wat zien we met elkaar? Elkaar aanvullen om zo goed mogelijk die patiënt verder te helpen.
Ja, interessant onderwerp wel, hè?
Zeker.
Ja. En binnenkort is eigenlijk een hele bijzondere dag voor jullie ook. Het is op 12 mei de dag van de verpleegkunde. Wat betekent die dag precies voor jullie?
Ja, de dag van de verpleegkunde is de geboortedag van Florence Nightingale. Zij wordt gezien als de grondlegger van de moderne verpleegkunde. En ik denk dat zij een rolmodel is, dat zij zeker als inspirator kan dienen, niet alleen voor de verpleegkunde, maar voor heel veel vakgebieden binnen de zorg. Zij ging met visie aan het werk en met een daadkracht. En ze dacht niet alleen het moet anders, maar het kan ook anders. Zij ging in tegen de op toendertijd huidige patronen en verwachtingen die er waren. Zij dacht, ik trek mijn plan om te komen tot goede zorg die ook goed georganiseerd is. Ja, en daar kunnen we nog steeds een voorbeeld aan nemen. En een heel sterk staaltje verpleegkundig leiderschap liet zij 200 jaar geleden al zien.
Ja, kijk, heel ver voor ons aan allemaal.
Ja,
heel leuk. Heb je nog bepaalde wensen of een toekomst voor het vak wat je hoopt misschien, Margriet?
Sowieso voor de verpleegkunde, maar dan in ons geval ook. Hè? Hoe gaan die gezondheidswetenschappers dan een rol krijgen binnen de verpleegkunde? Dus dan is mijn wens dat dat wel meer wordt. Dat er meer kiezen voor deze opleiding. En dat er meer professionaliteit nog komt binnen de verpleegkunde. En wat Marleen al mooi aanhaalt telkens, is de zeggenschap. Dat meer wordt, groter wordt. En dat het verpleegkundig onderzoek ook meer ingebed wordt in de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige, want ik merk dat daar nog veel onbekendheid in is.
Heb je nog iets daarbij?
Nee, sluit ik me helemaal bij aan. Absoluut.
Nee, snap ik. Jullie hebben allebei echt superleuke punten genoemd. Ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor jullie komst en ook de nieuwe inzichten die jullie ons in de verpleegkunde hebben gegeven. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Er staan nog vele interessante gesprekken in het verschiet. Dus zorg ervoor dat je op de hoogte blijft door je te abonneren op ons kanaal. Laat ook vooral een opmerking achter. Wij zijn namelijk erg benieuwd naar jullie mening over onze afleveringen en ideeën voor toekomstige gasten. Dit was Klinische Pioniers. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.